van, voor vanavond ben ik uw inleider. En ik mag u mededelen dat we een gastspreker hebben die in een van zijn incarnaties een nogal dogmatisch ritueel magier is geweest. Ik wil daar verder maar weinig commentaar op geven, ik kan het u beter zelf vertellen. Maar misschien mag ik het een en ander zeggen over de samenhang, wat is magie enzovoorts enzovoorts. De meeste mensen denken namelijk dat ze het weten, en eigenlijk weten ze het ook niet. Magie is een vorm van geloof, net als wetenschap. Je gaat uit van een bepaald standpunt. En zoals je bij een geloof, of ook zelfs in wetenschap dus, door je vaste klampen aan regels eigenlijk hoopt meester te worden van je wereld en misschien van jezelf, zo doe je dat dus bij de magie ook. De rituele magie ontstaat eigenlijk op grond van ervaring. Wat dat betreft heeft ze veel gemeen met andere zogenaamde occulte wetenschappen tot astrologie toe. Maar ze heeft één ding dat eigenlijk in het vroege begin een grote rol speelt. Je probeert met de natuur, goden komen pas veel later, met de natuur tot een overeenkomst te komen. Je probeert bepaalde resultaten te bereiken. En nu blijkt dat je met een bepaalde dans, met een bepaald trommelritme, met bepaalde kreten dus, die aanroep hebt gedaan en het gelukt. Vanaf dat ogenblik probeer je dat steeds te herhalen. Want de mens heeft van begin af aan eigenlijk altijd gezeten in een wereld die voor een deel niet kon begrijpen en die voor een deel ook eigenlijk onbeheersbaar was. En zoals mensen zijn, ze spelen graag de baas. Dus probeerde men middelen te vinden om deze natuurverschijnsel op welke manier dan ook een beetje te reguleren. Daaruit groeide de eerste vorm van rituele magie, aan de eerste verschijnsel daarvan zien we in het shamanisme. Maar daarna gaat men dus niet alleen meer regels stellen, als ik dat doe gebeurt er dat, maar men gaat ook kijken wat zijn de harmonische elementen in de natuur. Kruidkunde bijvoorbeeld is zo oud dat het al bijna een vergeten wetenschap in de tijd van de priesters van Ur. Een kruid doet dit. Een boom of de bast van een boom betekent dat. En zo ontstaat langzaam maar zeker het begrip, alle dingen zijn één, maar ze hebben allemaal afzonderlijke eigenschappen. Ik kan de eigenschappen van iets imiteren, en dan zal de natuur daarop reageren alsof het echt is. Wanneer u gaat kijken bijvoorbeeld in de oude grotten waar die grottekeningen zijn, dan vindt u daar allerhand jachttaferelen. In vele gevallen was dat om, als het ware, de jager en het wild bij elkaar te brengen. Er werden hele schouwspelen opgevoerd. De afbeelding van het dier was identiek met het dier. De gebeurtenis was gespeeld, dus moest ze zich herhalen in de werkelijkheid. De magische wereld wordt een soort fantasiewereld. Ook bij ons hebt u wel eens gehoord over een tweede werkelijkheid. Laten we zeggen dat dat dan het begin is geweest van het werken ermee. Wanneer ik dingen denk, zijn ze voor mij waar. Zolang ik geloof dat ze waar zijn, worden ze waar. Dat is natuurlijk wetenschappelijk gezien onzin. Emotioneel gezien is het buitengewoon bevredigend. Je hebt het idee dat je ook een vinger in de pap hebt. Van daaruit komt men langzaam maar zeker tot het begrip, ja, maar al deze krachten die moeten toch op een bepaalde manier ook nog van elkaar te onderscheiden zijn. We krijgen het personifiëren van goden, terwijl we voor die tijd ten hoogste te maken hebben gehad met voorouders die belangrijk waren of iets dergelijks. Waar goden komen, komen priesters. Waar er priesters zijn, daar wordt de magie niet meer een ervaringswetenschap, maar een instituut. Alle regels die men kent worden bij elkaar gevoegd. Men begint die regels met elkaar te vergelijken en men komt tot de meest werkzame rituelen, de dansen die het best zijn voor deze of voor gene god en al wat erbij hoort. In deze tijd is de priester nog steeds magier. En wie zal zeggen dat in deze tijd niet zo is? Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de transfiguratie zoals die in de katholieke kerk wordt gepredikt, dan moeten we toch ook zeggen, dit is in feite een magisch gebeuren. Wie nou gelooft dat het echt is of niet? Voor degene die eraan geloven, is het waar en heeft het vaak enige invloed. Op die manier gaat men langzaam maar zeker eigenlijk ook kennis vergaren. De kennis is nodig omdat de magie niet altijd gelukt. En nu kun je wel zeggen dat de omstandigheden of de goden tegenzitten. Maar het is toch wel beter wanneer je een klein beetje geluk hebt met je magische procedures. Er ontstaan allerhande pogingen om giften samen te stellen, geneesmiddelen te maken, bepaalde technieken toe te passen. Zo bijvoorbeeld in Egypte wordt hypnose gebruikt als een verdovingsmiddel. Er zijn ook bepaalde andere methoden die men gebruikt. Er is vaak een ziener bij die dan weer moet kijken of tijdens de operatie de geest niet het zilveren koord verbreekt en dat soort dingen. Maar wanneer langzaam maar zeker de mensen gaan begrijpen dat al die goden eigenlijk alleen maar mensbeelden zijn, dan wordt het moeilijker en dan gaan ze hier en daar spreken over de god op de achtergrond. Dus Kronos bijvoorbeeld, de god op de achtergrond, Brahma, god op de achtergrond. En ook de andere goden worden eigenlijk wezens die op een grote afstand van de mens staan. Als je dat begint te begrijpen, dan wordt ook duidelijk waarom men zo krampachtig zoekt naar middelaars. Waarom bijvoorbeeld spreken via een of andere Boeddha, terwijl de totaliteit er is. Ja, maar die Boeddha is een mens. Hij kan menselijk reageren, hij is een mensbeeld. Je kunt er als het ware mee handelen. Datzelfde zien we ook wanneer dus de grote goden op de achtergrond steeds meer beseft worden, zeg maar de oppergoden. Men gaat proberen om met de kleinere goden een handeltje te sluiten, opdat ze de voorspraak zullen zijn bij de baas. Het is zoiets als de secretaresse een doos bonbons geven in de hoop dat je snel aan het woord komt bij haar heer en meester. In deze tijd begint men ook allerhand dingen te begrijpen en te beseffen die voor die tijd eigenlijk alleen maar ja, terloops werden begrepen. Bijvoorbeeld in Babylon slachten ze al een stier aan, vooral een stier die dus zeer potent was, om daarmee vruchtbaarheid aan de velden te geven. Dat was een overdrachtelijkheid. Bloedoffers, ja, maar bloed, het was eigenlijk leven geven aan de goden. Ze een beetje sterker maken, dat ze beter konden doen wat je wilde. Maar wanneer ze een eentje verder komen, dan zeggen ze, ja, wat moeten we eigenlijk met die god? Wat moeten we met die ene god? En dan zien we de tegenstelling ontstaan. Het is typerend en je kunt dat onder andere zien in de tijd van Kierkegaard en dergelijke. Dat men een soort opstandig denken begint te krijgen tegenover die godheid. Er zijn maar twee wegen, opgaan in die god, maar dan ben je er niet meer. Of stelling nemen tegen die god en proberen hem iets af te dwingen. En dan ben je zelf machtig, maar gelijktijdig ben je in feite een opstandeling. Mensen die proberen hun goden of hun god door allerhand gebeden te bewegen voor hen dingen te doen, zijn in feite magisch bezig. Alleen, wat ze niet beseffen is, dat ze stelling nemen tegen hun god. Ze proberen hun god hun wil op te leggen. Hoe smekend en nederig ze dat ook doen. Nu zijn er kerken gekomen en we vinden dat een beetje in de islam We vinden het ook wat in het christendom bijvoorbeeld. Waarbij men zegt, ja, maar God kun je niet dwingen. Je kunt God alleen bidden. En dan komt automatisch, komt dus de mens die zegt, ja, maar het moet toch gebeuren. En die zegt, wat kan ik dan wel dwingen? En zo komen we tot een Luciferiaans denken. Een poging om door de innerlijke wereld, als het ware op te laden met kracht en macht, dingen te doen geschieden, desnoods buiten of tegen de wil van God in. Het is duidelijk dat in het christendom, dat zeker in zijn eerste tijd zeer veel magische rieten handhaaft, men het daar niet mee eens kan zijn. Alles wat tot op dat ogenblik magie heette, en daar zit ook wel degelijk al de vroege alchemie bij en al die dingen, dat werd duister, tegen God, en dus verdoemenswaard. Dat was heerlijk, want nu was er geen concurrentie meer mogelijk. Oh, de apostel die kon nog zeggen, ja, dan heb je die Simon de Tovenaar en die wandelt daar door de lucht. Ja, door de lucht was koerdansen. En als hij dan te pletter valt, dan zeg je, zie je, onze God is sterker. En op die manier is het altijd gegaan. Nu zult u zeggen, maar we komen toch op een gegeven moment tot rationeel denken. Dat is waar. Maar de ratio kan alleen maar uitgaan van het bekende. En wat kent men niet? De innerlijke mens. Dientengevolge probeert men conclusies te trekken ten aanzien van zaken die men niet kent en die te beïnvloeden op grond van enkele gegevens die men kent plus de veronderstellingen die men daarin verbindt. Dat is eigenlijk ook een geloof, hè? Ik heb het gezegd aan het begin. Maar dat is met wetenschap zo, dat is met sociale systemen zo. Economie is ook een geloof. Nou, ik zou nog een hele hoop meer van die dingen kunnen noemen. Psychiatrie is ook een geloof in feite. Je gaat ervan uit dat de bekende gegevens conclusies mogelijk maken ten aanzien van zaken die je niet geheel kent. Dat is eigenlijk wat een geloof is. En nu zitten we weer in een nieuwe periode, en het is typerend voor de mens, dat wanneer hij zich machteloos begint te voelen, en in de huidige natuurwetenschappen is dat voor de gewone mens het geval, dat hij dus terug gaat grijpen weer naar dat oude emotionele. Maar waar het emotionele op de voorgrond komt, daar komt het magische op de voorgrond. Wanneer we dus zo dadelijk te maken krijgen met een man die rituele magie heeft bedreven, die dat nog steeds erg belangrijk vindt, dan moeten we begrijpen dat voor die man zijn magie net zozeer een wetenschap was als nu voor de beste atoomfysicist zijn weten ook een wetenschap is. Hij denkt dat hij er alles vanaf weet. En dan later blijkt het wel eens een keer mis te gaan, maar nou ja, dat moet je dan maar nemen. Hè? In deze tijd zou men terug moeten schakelen naar de innerlijke mens. Maar de innerlijke mens is wetenschappelijk heel moeilijk te benaderen. Er blijft altijd een gebied dat onbekend is. Je weet wel dat het er is, je kunt het zelfs begrenzen in vele gevallen, maar je kunt niet zeggen wat het is. Dan kunnen we zeggen, ja, daar staat de geest of dat is de ziel. Maar ja, beste vrienden, wat heb je er eigenlijk aan als je het een naam geeft? Dan probeer je het weer naar je toe te trekken, hanteerbaar te maken. Van ons standpunt uit zeggen we dan ja, natuurlijk, want in jouw ego is uiteindelijk maar een deel geprojecteerd van wat we het superego kunnen noemen. Geloof. Klinkt allemaal erg redelijk, maar het is niet te bewijzen. Het enige wat we kunnen bewijzen is dat de mensen die een beroep doen op hun innerlijke krachten, die proberen met die innerlijke krachten het een of ander tot stand te brengen, er maar al te vaak tegen de waarschijnlijkheid in, geheel of deels in slagen. En daar staan we dan, geloof ik, voor de basis van een nieuwe magische ontwikkeling. Nu is het nog zo dat men het allemaal, zullen we zeggen, met een paar korreltjes zout neemt. Hè? Maar hoe meer mensen resultaten krijgen door gebruik te maken van paranormale krachten, zij het paranormale genezingen of andere dingen die eigenlijk wetenschappelijk niet kunnen. Hoe meer mensen gaan zeggen, maar dat is waar. En wat je denkt dat waar is, wordt voor jou een soort waarheid. Als je die waarheid zou verwerpen, dan zou je het gevoel hebben dat je eigen persoonlijkheid weg is. Dus doe je niet. Conclusie, men gaat dus steeds meer, zullen we zeggen occult of paranormaal, werken en denken op aarde. En dan komen er ook weer mensen die zeggen, ja maar als ik het zo doe, gaat het altijd goed. Die schrijven dan een leerboek en iedereen zit het zo te doen en het gaat verkeerd. Maar zij hebben het bewezen, want proefondervindelijk is aangetoond dat met deze incantatie, met deze evocatie, met deze gebaren, met die handelingen, het resultaat te krijgen is. Op het ogenblik dat je probeert om de magie te institutionaliseren, wat dus met de rituele magie bijvoorbeeld heel sterk het geval is geweest altijd, dan ben je bezig om weer het ik van een innerlijke werkelijkheid te vervreemden en in de plaats van beleving regels en wetjes te stellen. Onze vriend heeft dat ongetwijfeld ook zelf wel ervaren en beleefd. Want een van de dingen die ik dan toch even moet citeren, een van de dingen die hij zei dus, op het ogenblik dat wij denken dat we alle regels kennen, worden we geconfronteerd met ons onvermogen. Maar op het ogenblik dat wij de dingen beleven en tot een tijdelijke regel maken vanuit onszelf, blijken wij te slagen. Ik denk dat je daar eigenlijk een heel belangrijk punt hebt. Het is natuurlijk aardig, je hebt je Atane en weet ik wel nog meer, al die dingen die bij de magie gebruikt, het zijn voorwerpen natuurlijk. Maar ze zijn gelijktijdig ideeën, ze zijn iets van jezelf. En wanneer je jezelf met heel veel moeite in de juiste toestand hebt gebracht, dan ben je gelijktijdig ook van de normale werkelijkheid tijdelijk vervreemd. Of moet ik zeggen, je treedt een andere wereld binnen. Een andere wereld met andere wetten en andere mogelijkheden die door jouw beleven ervan voor een groot gedeelte bepaald worden. Dan moeten we wel aannemen, dacht ik, dat de komende periode allerhand pogingen zal laten zien om die innerlijke waarden en die innerlijke stemmen dan toch weer onder te brengen in een hanteerbaar schema. En in het begin zal men daar absoluut resultaten mee boeken. Maar dan komt er een ogenblik dat men denkt dat het schema werkzaam is en vergeet dat de mens het is. En op dat ogenblik begint de grote mislukking en dan gaan we vanzelf weer terug naar een periode dat men steeds meer materialistisch denkt. Want in de materie kun je, zolang je met je experimenten niet buiten de beperkingen gaat die de regels je stellen, altijd wel zichtbare resultaten vertonen. Met de magie kun je het niet. Daar kun je wel vaak zichtbare resultaten krijgen, maar je weet nooit van tevoren precies hoe ze zullen zijn, omdat je innerlijke waarde, je innerlijke harmonie, inclusief dat deel van jezelf dat je niet kunt beseffen, mee bepalend zijn voor hetgeen je veroorzaakt. Van mijn standpunt uit dus, moet je iemand die over magie spreekt niet beschouwen als iemand die een wetenschap verkondigt. Ook als hij regels geeft. Je moet hem eerlijk zien als iemand die op grond van zijn eigen gevoelens en ervaringen een geloof verkondigt dat voor sommigen werkt. Ik hoop dat onze gast me dat niet kwalijk zal nemen. Ik vind namelijk erg belangrijk dat u de betrekkelijkheid van alle dingen begrijpt. Je kunt dingen zozeer wensen dat je het gebeuren daarvan onmogelijk maakt, bijvoorbeeld. Je kunt dingen zo intens wensen en gelijktijdig er zo buiten staan, dat ze onverwijkelijk waar worden. Waarom? En dan als laatste stukje van deze inleiding, ik durf u niet te veel aan te bieden. Dit komt van mij. Als geest leer je dat er een kracht is in je. Die kracht kan werken in elke wereld waarin je jezelf kunt voorstellen. Zolang ik niet het gevoel heb dat ik deel kan zijn van een duistere wereld, kan ik ook niemand bereiken die in die duistere wereld leeft. Wanneer ik mijzelf niet voor kan stellen dat ik opga in een lichtende wereld, kan ik de leringen niet horen die men probeert mij van daaruit te geven. Kennelijk is mijn denken en mijn voorstellingsvermogen iets waardoor die kracht pas actief wordt. Besef doet de kracht werken. Daarbij is het niet belangrijk hoe dit besef verder is gericht. Het is alleen belangrijk dat het harmonische factoren omvat. En bij die harmonische factoren moet u nog aan iets anders denken. En dan gaan we toch weer terug naar de aloude stelling. Alles in de kosmos is één in God. Tijd is een verdelingsverschijnsel dat ontstaat voor diegenen die onderworpen zijn aan welke vorm van massa of van beperkt opnamevermogen dan ook. Mijn wezen is het één. Dan zal alles in dat geheel kunnen zodra het voorstelbaar is, want dan bestaat het. De kunst is nu om datgene wat ik mij voorstel over te brengen naar datgene wat ik blijvend als mijn wereld schijn te ervaren. En dan is dus de kwestie niet, ik verander iets in het geheel, maar ik verplaats mij zodanig in het geheel dat mijn ervaring van de werkelijkheid verandert. Ik geloof dat dit inderdaad mogelijk is. Ik heb na mijn dood nogal wat ervaring opgedaan natuurlijk. Altijd weer kwam ik tot de conclusie, hé, dat kan nu niet of dat kan nu wel. En als u me vraagt waarom, dan weet ik het niet. Ik voelde het, zou een mens zeggen. Iets in mij zei dit kan wel en dat kan niet. Hier kun je verder gaan, hier moet je wachten. En zolang ik nu maar aan die innerlijke wet gehoorzaam, werkt alles voor me. Dan zeg ik dat die innerlijke wet dus voor mij erg belangrijk is. Niet omdat ze de feiten bepaalt, maar omdat ze mijn relatie met de feiten voor mij bepaalt. En daar zit dan aan vast dat ik dus alle dingen kan zijn en doen, mits ik in mijzelf deze als waar erken en aanvoel. Dan zeg ik niet dat het voor de wereld zo is. Dan zeg ik dat het voor mij zo is. Want ik kan niet bepalen in hoeverre het bewustzijn van anderen op gelijke waarde wel of niet zal reageren. Vanuit mijn eigen werkelijkheid zeg ik echter, wij zijn deel van een kracht die we niet kunnen beseffen, maar het deel van de kracht dat we beseffen kan door ons gebruikt worden om verschijnselen te veroorzaken die ook in onze zogenaamde werkelijkheid kenbaar worden. En dat is dan, dacht ik, toch magie. Alleen geen rituelen. Dit is de magie die uit ons wezen voortkomt. En als je dan de rites daarbij betrekt, dan kan de functie van de rites alleen maar zijn mij bewust te maken van iets wat in mij bestaat, zodat ik daardoor de kracht in mij kan gebruiken om het te verwezenlijken. De rite heeft geen macht in zichzelf. De rite kan een stemming veroorzaken, waardoor de macht in mij, via datgene wat ik in de rite misschien heb opgebouwd, zich manifesteert. Als ik een demon op wil roepen, dan kan ik geen demon oproepen behalve de demon die in mij woont. alle andere demonen kunnen mij niet bereiken. Alleen datgene wat in en voor mij bestaat, kan mij bereiken. Daarmee ben ik harmonisch, dus kan het zich manifesteren. Ik kan mijn kracht in deze demon leggen, onverschillig of die echt is of niet, en hem wegzenden om een taak te vervullen. En dan kan ik een hele hoop dingen veroorzaken, waarvan anderen zeggen, hoe is het mogelijk? Denk maar aan Aline Blavatsky, die op een gegeven moment bezig was met een trapnaaimachine zonder ook maar één voet te gebruiken. Nou, dat ding, dat ging vanzelf. Vroeg ze, hoe doe je dat? Ja, ze zei, ik heb bij natuurgeesten gevangen. En die heb ik het bevel gegeven om dat ding te laten bewegen. Waar heeft nou echt natuurgeesten? Of was het Helene Blavatsky zelf? Die alleen door haar intense overtuiging dat het zo was, een feit veroorzaakte dat zeer waarschijnlijk door haar eigen kracht tot stand kwam en niet door natuurgeesten. Ik zeg het maar. U wordt zo dadelijk geconfronteerd met iemand die er een beetje anders over denkt. U zult geconfronteerd worden met iemand die gelooft dat de ritus het meest belangrijk is. Ook al begrijpt u de betrekkelijkheid ervan. Ik hoop dat u dan het voorgaande niet helemaal zult vergeten. Wat voor hem werkt, behoeft voor u nog niet te werken. Maar wat in u bestaat, is hetzelfde wat ook in hem bestaat. En zo zijn de mogelijkheden voor u even groot. Maar de middelen die u nodig hebt, kunnen sterk verschillen van de middelen die hij gebruikt. Dan hoop ik dat ik u niet al te veel verveeld heb. Maar ik heb geprobeerd u een voorstelling te geven, waardoor de gastspreker, dacht ik, juister beluisterd en begrepen kan worden. Als het niet het geval is, vergeef me, maar ik moest een inleiding houden. Goedenavond.